En daarna lezen we uit het woord van de Heere de brief aan de Hebreeën en daarvan hoofdstuk 3.
Hierom, heilige broeders, die der heilige hemelse roeping deelachtig zijt, aangemerkt de apostel en ogenpriester onze belijdenis Christus Jezus, die getrouw is degene die hem gesteld heeft, gelijk ook Mozes, in geheel zijn huis was. Want deze is zoveel meerdere eerlijkheid waardig geacht dan Mozes, als degene die het huis gebouwd heeft, meerdere eer heeft dan het huis. Want in ieder huis wordt van iemand gebouwd. Maar die dit alles gebouwd heeft, is God. En Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn huis als dienaar, tot getuiging der dingen die daarna gesproken zouden worden. Maar Christus, als zoon over zijn eigen huis, wiens huis wij zijn, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vast behouden. Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet, gelijk het geschied is in de verbittering ten dagen der verzoeking in de woestijn. Alwaar mij uw vader verzocht hebben, ze hebben mij beproefd en hebben mijn werken gezien, 40 jaar lang. Daarom was ik vertoond over dat geslacht en sprak, altijd dwalen zij met het hart en ze hebben mijn wegen niet gekend. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij mijn rust zullen ingaan. Zie toe, broeders, dat niet de enige tijd iemand van u zij een boos, ongelovig hart om af te wijken van de levende God. Maar vermaand elkander al een dag, zolang als het ene genaamd wordt, opdat niet iemand uit u verhard worden door de verleiding der zonde. Want wij zijn Christus deelachtig geworden, zo wij anders het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vast behouden. Terwijl er gezegd wordt, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet, gelijk in de verbittering geschied is. Want sommigen, als zij die gehoord hadden, hebben hem verbitterd, doch niet allen die uit Egypte door Mozes uitgegaan zijn. Over welke nu is hij vertoord geweest 40 jaren? Was het niet over degene die gezondigd hadden, welke lichamen gevallen zijn in de woestijn? En welke heeft hij gezworen dat zij in zijn rust zouden ingaan, anders dan degene die ongehoorzaam geweest waren? En wij zien dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof.
Tekst voor de prediking deze middag komt uit dit hoofdstuk Hebreeën 3 en dan met name het eerste vers, Hebreeën 3 vers 1, waar we het woord van de Heere samen lezen. Hierom, heilige broeders, die de hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt de apostel en hoge priester van onze belijdenis, Christus Jezus. Gemeente des Heren, jong en oud. Om met jullie te beginnen, jongens en meisjes vanmiddag. Stel je voor, je bent met je vader en moeder op Urkerdag in het oude dorp hier op Urk. En je merkt op het moment als je daar bij het oude dorp komt dat het ontzettend druk is. Het is weer een echte ouderwetse Urkerdag. Je kunt over de hoofden lopen, zeggen we dan. En dan kan ik me voorstellen dat als jij nog niet zo oud bent, dat je denkt, maar het is hier zo druk en het is zo dringend. Straks raak ik mijn va of mijn moe kwijt. En dan kan ik me voorstellen dat ze dat aan je merken, dat ze tegen je zeggen, joh, je moet natuurlijk bij ons in de buurt blijven. Maar je moet vooral niet alleen maar rond gaan kijken en van alles zien wat je ziet. En ondertussen vergeten dat wij er ook nog zijn. Je moet elke keer goed kijken of je ons nog ziet. Ons in het oog houden. En dat zullen wij natuurlijk ook doen. Maar jij moet natuurlijk niet hier dan in die drukte zomaar gewoon je eigen gang gaan. Want dan raken we je kwijt. Let goed op dat je ons blijft zien. Blijf elke keer kijken of wij er nog zijn en in de buurt zijn. Want je vader en je moeder willen je natuurlijk niet kwijt. En die moeten er niet aan denken dat ze midden in dat gewoel je op een gegeven moment niet meer terug kunnen vinden. En dan zullen ze misschien hier op het dorpje toch wel weer thuis brengen, maar toch. En waarom begin ik met dat voorbeeld, gemeente jongelui vanmiddag? Nou, eigenlijk zou je kunnen zeggen, als ik het kort wil samenvatten vanmiddag, dat dat nou precies is wat ook de kern van de prediking van vanmiddag is. Dat de Heere als het ware tegen die mensen aan wie die brief geschreven is, die Hebreeënbrief, via die schrijver die die brief geschreven heeft, wie dat dan ook geweest is, dat de Heere die daarachter zit, want dat is toch uiteindelijk degene die door de Heilige Geest die schrijvers geleid heeft en met zijn boodschap tot die lezers komt, dat de Heere tegen hen zegt: blijf goed naar mij kijken. Raak mij niet uit het oog. Want als je mij kwijtraakt, gaat het helemaal verkeerd. En daartoe worden die Hebreeën, die lezers van deze brief, aangespoord. Dat is het thema voor de preek van vanmiddag. De Hebreeën worden aangespoord. Twee dingen. Hoe de schrijver hen aanspreekt en hoe de schrijver hen aanspoort. De Hebreeën worden aangespoord. Hoe hij hen aanspreekt en hoe hij hen aanspoort. Hierom, heilige broeders, zo begint vanmiddag onze tekst, Hebreeën 3 vers 1. En in dat hierom, de herziene Statenvertaling zegt daarom, maar dat is hetzelfde mee bedoeld, daar wordt in één keer duidelijk gemaakt dat wat in dit vers gezegd wordt, dat dat niet zomaar uit de lucht komt vallen, gemeente, maar dat dat eigenlijk een vervolg is op de beide hoofdstukken die hiervoor zitten. Hoofdstukken waarin de schrijver van de Hebreeënbrief allereerst in hoofdstuk 1 heeft laten zien dat de Heere Jezus Christus het spreken van God het laatste en het grootste spreken is. Allereerst een afkomst, wat het is, Zoon van God. Goddelijke afkomst. En in het tweede hoofdstuk heeft hij vervolgens laten zien dat die Zoon van God mens geworden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen om onze hoge priester te worden, vanuit die hoogheid van zijn afkomst neergedaald is in onze wereld, in onze levens, om zo onze redder te kunnen zijn. En hij spreekt dus lezers van deze brief, wie dat dan ook precies geweest is, aan als heilige broeders. Daar is inderdaad wel het een en ander over te zeggen en daar is ook wel het een en ander over gedacht, over wie dat dan zijn geweest. Het feit dat in het laatste hoofdstuk van deze brief uiteindelijk de groeten gedaan worden vanuit Italië, dat geeft een reden voor om te denken dat het hier gaat om mensen die uiteindelijk in een gemeente, een christelijke gemeente zitten, die daar in Italië is. En dan wordt er natuurlijk al heel snel aan Rome gedacht. En dan kan het zelfs ook zo zijn dat het mensen zijn die niet alleen maar bekend zijn met het Oude Testament, want je komt in deze brief heel veel uit het Oude Testament tegen wat als voorbeeld wordt gebruikt, op zo'n manier dat je merkt dat de lezer weet, degene waar ik aan schrijf, die weten waar ik het over heb, die kennen dat Oude Testament. Sommigen zeggen zelfs dat het de Joden zijn geweest die tot het geloof in de Heere Jezus zijn gekomen. We zouden vandaag zeggen Messias belijdende Joden. Hij spreekt hen aan, die gelovigen, die gemeenteleden, als heilige broeders. Waarbij hij zegt, die het de hemelse roeping deelachtig zijn. En laten we maar eerlijk wezen, als je dat zo hoort, heilige broeders, dan komt dat toch wel als heel verheven over. Dat woord heilig alleen al, dat geeft jou en dat geeft u en dat geeft mij het idee, het gaat hier om mensen waar je tegenop moet kijken. Als wij het over een heilige hebben, hè, als er bijvoorbeeld door de Rooms-Katholieke Kerk, terwijl we daar natuurlijk helemaal niet voor zijn, maar even als voorbeeld, als er dan weer iemand heilig wordt verklaard, dan zegt die Rooms-Katholieke Kerk daarmee, ja, dit is zo iemand, die is zo verheven, die is bijna bij wijze van spreken boven ons mensen uitgestegen. En dat nemen we mee als wij in de Bijbel het woord heilig horen, heilige broeders, dan zijn we geneigd om ook bij deze lezers waaraan geschreven wordt te denken, dan gaat het hier zeker over de gemeente en over gelovigen, waar je alleen maar vanmiddag tegenop kan kijken. En voor je het weet hoor ik u en zie ik jou al met je hoofd naar beneden buigen en zeggen, nou dan hoor ik er niet bij, want zo kijk ik niet naar mezelf, nog los van het feit of je jezelf als een gelovige ziet, als een volgeling van de Here, of je hem hebt liefgekregen, of dat je zegt, zelfs dat durf ik nog niet te zeggen, want dat kan natuurlijk ook. Maar er even vanuitgaande dat je zegt, ik kan de Here Jezus niet meer missen, ik heb hem liefgekregen, ik heb zijn naam beleden. En dan heb je toch wel heel gauw dat als je dan nou vervolgens naar jezelf kijkt, dat je zegt, maar wat gaat het vaak fout? En dan hoor ik u en dan hoor ik jou vanmiddag denken, nou heilige broeders, daar hoor ik niet bij. En weet u wat nou het bijzondere is? Het zijn helemaal geen mensen die zo geweldig zijn. Integendeel, de reden dat de schrijver een brief schrijft is omdat hij grote zorg heeft, dat God grote zorg heeft over die mensen. Naar de mens gesproken dreigen ze het geloof waar ze ooit toe geroepen zijn op te geven en kwijt te raken. Als je bijvoorbeeld hoofdstuk 2 vers 3 neemt, dan kun je eruit concluderen als ze daar zeggen dat ze de boodschap gehoord hebben van anderen die het weer van de apostelen van Christus gehoord hebben, dat het hier, zoals we dan zeggen, gaat om zogenaamde tweede generatie gelovigen. Het zijn geen mensen die bij wijze van spreken de tijd van de Heer Jezus zelf nog hebben meegemaakt. We zitten een eind verder in de tijd. Ze hebben het geloof overgeleverd gekregen van anderen die het dan weer van de Heer en van de apostelen gehoord hebben. Maar als je die hele brief doorleest, dan merk je dat ze voortdurend geneigd zijn om te zeggen, ik hou ermee op. Ik stop ermee met dat geloof. En dan kan ik me voorstellen dat je zegt, hoe komt dat? Nou, als je die brief een beetje doorbladert, dan merk je dat die gelovigen het niet zo makkelijk hebben. Het kan dus ook heel goed zijn inderdaad dat het om een gemeente gaat dan in Italië, in Rome, die te lijden heeft, mee te maken heeft dat er een keizer op dit moment aan de macht is die het hen niet zo makkelijk maakt. Want als je bijvoorbeeld doorleest en je komt in dat bekende hoofdstuk 11, dan hoor je daar verhalen van mensen die gemarteld zijn, mensen die gevangen genomen zijn, mensen die omwille van het geloof, wat ze niet hebben afgezworen, het leven hebben gelaten. Deze gelovigen weten aan de lijve, wat de leidende kerk in deze wereld op dit moment ook meemaakt, dat het volgen van de Heer Jezus je allerlei moeite kan opleveren, allerlei verdrukking, het zelfs je leven kan kosten. En die wetenschap is zo zwaar gaan drukken. Als ik het samenvat, ze hebben zo het gevoel dat wat het hen kost om de Heer Jezus te volgen, dat dat wel een hele hoge prijs is. En bij tijden denken ze een te hoge prijs. Dat ze de neiging hebben om te zeggen, ik hou ermee op. Ik ben er klaar mee. Je komt dat door die hele brief tegen. Zoals hij bijvoorbeeld in hoofdstuk 2 vers 1 waarschuwt dat ze niet afdrijven. Je ziet als het ware een bootje hier, bij wijze van spreken, in de haven wat niet vast ligt. En je ziet het zo, terwijl er geen peddels in zitten, je ziet het zo wegdrijven, zo de haven uit. En je ziet er kinderen bij wijze van spreken in zitten die zeggen, hoe moet dat nou, we kunnen geen kant op, het drijven weg. Nou zegt hij, pas op. Daar heb je ook de reden, want misschien dacht u, hey dominee, toen we dat hoofdstuk 3 lazen, toen kwam ik een bekend gedeelte tegen, een gedeelte uit het Oude Testament, een van die psalmen, waar gewaarschuwd wordt om, met een verwijzing naar hoe Israël vroeger in de woestijn dat heeft gedaan, om vooral niet je te verharden en om niet ongelovig de Heer het af te wijzen en verbitterd te raken. Inderdaad, dat de psalm vanuit het Oude Testament wordt daarin geciteerd in dat tweede gedeelte van dit hoofdstuk. Er wordt gewaarschuwd, pas op dat je niet wegraakt bij de Heer Jezus Christus. Pas op dat je je hemelse roeping niet kwijtraakt. Daar hebben jullie deel aan, zegt de schrijver. Wat bedoelt hij daarmee? Jullie zijn geroepen door de Heere. De Heere is in hun leven gekomen. De Heere is met zijn genade in hun leven gaan werken. En toen heeft de Heere door zijn heilig woord en zijn heilige geest hen geleerd. Jullie roeping ligt niet hier, maar ligt boven. Bij God. Je moet niet leven voor het hier en nu. Je moet niet leven voor het hier op aarde. Maar een christen is gefocust op de Heere, op de toekomst, op de hemel, op wat komen gaat. En onder het feit dat de schrijver hen zo aanspreekt, juist dus omdat dat hun roeping is, hij spreekt hen aan wat ze horen te zijn, heilige broeders. Heilig apart gezet betekent dat door de Heere, toegewijd aan de Heere, terwijl ze hem nu dreigen los te raken. Gericht op die hemelse roeping, terwijl de schrijver ziet dat ze niet meer op die roeping gericht zijn, op de hemel gericht zijn, maar hun blikveld is naar beneden gekomen. Ze zijn helemaal in beslag genomen door het leven hier, door de moeite van het geloof, door de tegenstand, door de vervolging, door het lijden. En ze zeggen eigenlijk, wat heeft het allemaal nog voor zin? Zullen we er maar mee ophouden? Misschien is er wel een jongere die vanmiddag in de kerk zit, die zegt, dominee, daar heb je me te pakken. Of daar heeft God mij vanmiddag te pakken. Daar ben ik. Ik zit hier nog. Als ik straks 18 ben, hou ik ermee op. Wat levert het je nou op? We geloven hier allemaal wel op Urk en we gaan allemaal naar de kerk. Maar wat? Lijkt me bevrijdend. Ik wil genieten van het leven hier. Ik wil opgaan in de dingen van deze wereld. Ik wil eruit halen wat erin zit. Dan ben ik blij dat je er vanmiddag bent. En dan hoop ik dat de Heer juist door de boodschap die vanmiddag klinkt, je zo zal vastgrijpen. Dat wat je ook gaat proberen, je van hem niet meer loskomt. Als je vanmiddag mag horen hoe gevaarlijk dat is en wat je gaat missen als je dat zou doen. Dus dat die schrijver, gemeente, jongelui, dat hij deze lezers aanspreekt als heilige broeders, dat betekent dus niet dat hij zegt, jullie doen het zo geweldig. Hij spreekt hen aan waartoe ze geroepen zijn, wat de Heere van hen mag verwachten. Je zou ook kunnen zeggen, hij spreekt hen niet aan wat ze in zichzelf zijn. Zwakke gelovigen die dreigen op te geven, maar hij spreekt ze aan wat ze vanuit Christus zijn. Hij heeft hen apart gezet en apart genomen. Christus heeft hen geroepen om te delen in de hemelse roeping die hij voor hen verdiend heeft door zijn komen naar deze wereld en door zijn gang naar het kruis. En de Heere spreekt ze aan op wie ze in hem zijn en wie ze in hem behoren te wezen, ook al zijn ze daar nu een eind vandaan. En hij spreekt hen aan op hun roeping die ze dreigen op te geven. Er zijn er vanmiddag misschien die zeggen, dominee, dit komt toch wel heel dichtbij vanmiddag. Want ik denk soms ook, wat heeft er nou voor zin? Misschien dat je wel het gevoel hebt, ik heb de Heere lief gekregen en ben de Heere gaan volgen en ik heb belijdenis gedaan. Maar misschien wel hele grote slagen in je leven. In je gezin, in je huwelijk, je gezondheid, je bedrijf, lichamelijke moeite, psychische moeite. Ach, je kunt van alles vanmiddag noemen. Wat kan er veel in een mensenleven gebeuren en wat kan dat uiteindelijk uitwerken dat je soms zegt, ik hou het niet vol, ik hou ermee op. En misschien dat juist zo iemand vanmiddag zegt, maar dominee, kunt u dan vertellen wat dan uiteindelijk door de Heilige Geest die schrijver zegt tegen die mensen, opdat ze niet zullen afhaken. Ja, inderdaad, ze worden aangesproken als heilige broeders, door de Heere apart gezet en delend in die roeping. Ze zijn ooit door de Heere geroepen tot het genadewerk van hem, om hem toe te behoren en voor hem te leven, gericht op de toekomst. Maar wat is dan de remedie, zou je kunnen zeggen? Wat is dan het medicijn? De therapie, zo u wilt, die ze krijgen aangereikt om niet verder te gaan in dat afdrijven, in dat wegraken bij de Heere en zo door ongeloof uiteindelijk, om het met de woorden van de psalm die geciteerd wordt in dit hoofdstuk te zeggen, God te vertoornen en verbitterd te zijn en God als het ware te tarten en uit te proberen, zoals ooit Israël in de woestijnreis deed, waardoor ze wel allen zijn vertrokken uit Egypte, maar niet allen zijn aangekomen in het beloofde land, zegt de schrijver. Wat is daar dan voor nodig? Nou, dan kom ik weer even terug op dat voorbeeld waarmee ik begon, jongens en meisjes. Daar begonnen we ook alweer mee. Als je nou bijvoorbeeld op een urkendag zo druk is, dan zeg je vaar, je moet. Zul je goed naar ons blijven kijken? Nou, eigenlijk is dat nou wat de Heere in dit vers, in deze brief zegt tegen die lezers. Weet je naar wie je vooral moet blijven kijken om het vol te houden in dit leven als je volgeling van de Heere bent? Kijk dan vooral naar de apostel en hoge priester van onze belijdenis, Christus Jezus. Kort gezegd, blijf of opnieuw zie op de Heere Jezus. En er worden een aantal dingen van de Heere Jezus gezegd. Misschien zegt iemand allereerst, dominee, het valt me allereerst op dat aan het einde van dit vers, dat er niet staat Jezus Christus, zo spreken wij er vaak over, maar Christus Jezus. En die naam Christus, die te maken heeft met het feit dat hij de Messias is, de nieuwtestamentische naam voor het oudtestamentische, de Messias die komen zou. Maar daar zit ook in dat hij niet op eigen gezag gekomen is, maar dat hij de gezalfde van God is, door God is aangesteld. En dat die volgorde wordt gehanteerd. Dat heeft allereerst reden met de opbouw van deze brief, zoals ik al vertelde, dat in hoofdstuk 1 vooral die goddelijke afkomst van God gekomen benadrukt wordt. En in hoofdstuk 2 hoe hij mens geworden is en hoe hij naar deze wereld gekomen is, wat te maken heeft met die naam Jezus. Maar het heeft ook te maken met de manier waarop hij daarvoor in onze tekst al wordt aangeduid als de apostel en de hoge priester. Als ik jullie vraag, jongens en meisjes, wat is een apostel, dan weten jullie dat allemaal. Apostelen, dat zijn die 12 apostelen die eerst discipelen van de Heer Jezus waren. Leerlingen, die 3 jaar lang met de Heer Jezus hebben opgetrokken, die 3 jaar lang met de Heer Jezus zijn meegegaan, zijn preken hebben gehoord, zijn onderwijs, zijn wonderen. Het lijden en sterven hebben meegemaakt en wat heeft dat hun leven geschud. Maar als de Heer Jezus is opgestaan en hij gaat naar de hemel, voordat hij naar de hemel gaat, dan maakt hij van zijn discipelen, zijn leerlingen, apostelen. Want dan zendt hij hen de wereld in. En dat moet je onthouden, want dat heeft met dat woord apostel te maken. Dan zegt hij, jullie moeten hier niet blijven, maar ik roep jullie en ik zend jullie de wereld in om de boodschap van mijn genade, de boodschap van Gods liefde in de Heer Jezus, overal te gaan brengen. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Ze worden door Christus, door God, geroepen en uitgezonden voor de taak waartoe Hij hen heeft bestemd. Dat is een apostel. Het is een naam die ook in die tijd ook wel buiten de kerk, bij wijze van spreken, buiten het geloof tegenkwam. Dat iemand op gezag van een ander werd gestuurd. Maar weet je wat zo vreemd is, jongens en meisjes, gemeente? Dat hier die naam apostel gebruikt wordt voor de Heere Jezus. Dat kom je nergens anders in de Bijbel tegen. Nergens op een andere plek in het Nieuwe Testament wordt de Heere Jezus apostel genoemd dan alleen hier. Wat wil de Heilige Geest daar dan mee duidelijk maken? Dat de Heere Jezus naar deze wereld kwam. Waar we nu ook weer deze weken bij stilstaan en komende zondag het feest van Kerst mogen vieren. Daar zit achter dat de Vader zijn Zoon geroepen heeft. En dat God de Vader zijn Zoon gezonden heeft. En gezegd heeft. Jij moet de wereld ingaan om die zondaren die bij mij weggelopen zijn en die met mij gebroken hebben. Om die kloof, om die schuld, die zonde die daartussen zit weg te nemen. Christus is niet op eigen gezag gekomen, al zou hij dat vanwege zijn godheid nog hebben kunnen doen, bij wijze van spreken. De komst van de Heere Jezus, hij is gezonden door de Vader. Achter de komst van de Heere Jezus zit het vaderhart van God, zit de liefde van God, die zegt, ik wil niet dat die mens die bij mij weggelopen is met Adam en Eva, dat die mens voor eeuwig in het duister raakt. En dat die mens voor eeuwig verloren gaat. Ik wil dat die weer tot mij terugkeert. Dat wat daartussen zit wordt weggenomen, de zonde. Zodat de deur naar het vaderhart en het vaderhuis bij God weer wagenwijd openstaat. Dat de Heere Jezus de apostel hier wordt genoemd, daarmee wordt benadrukt, de Vader heeft hem gezonden, heeft hem aangesteld. Hij is niet op eigen gezag alleen maar gekomen, maar hij is door de Vader geroepen en gezonden. In de komst van de Heere Jezus in deze wereld wordt zichtbaar hoe lief God de Vader zondaren heeft, zoals dat in die bekende tekst in Johannes 3, vers 16 staat. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Je zou met de tekst van vanmiddag zeggen, gezonden. In die term apostel zit dus het vaderhart van God verborgen. Zoveel liefde bij hem. Voor u, voor jou, voor mij. Waarbij dan trouwens die tweede term die gebruikt wordt, die tweede titel die gebruikt wordt, tegelijk duidelijk maakt waarom de Heere Jezus komen moest. Wat daar straks in de kribbe van Bethlehem ligt, wat we bij wijze van spreken komende zondag op het kerstfeest weer mogen zien liggen in die kribbe. Daar ligt niet zomaar een kind. Ja, zegt u, dat is inmiddels duidelijk, van goddelijke afkomst en door God gezonden. Ja, maar in die kribbe van Bethlehem, daar ligt een hoge priester. Een hoge priester, zoals die in het Oude Testament en ook in de tijd van het Nieuwe Testament er was. Dat is trouwens een naam die je in de hele Hebreeënbrief heel de tijd tegen gaat komen. Als je bij wijze van spreken op een Bijbel-app gaat zoeken op hoge priester in het boek Hebreeën, dan zul je zien dat je heel veel teksten vindt waar deze naam, waar deze roeping, waar deze taak terugkomt. Het is een hele lijn die voortdurend door Hebreeën loopt. Dat de Heere Jezus Christus de hoge priester is. En jullie jongens en meisjes, jullie weten maar al te goed wat een hoge priester deed, toch? Hij had gewone priesters. Die gingen als het hun beurt was, elke dag gingen die de tabernakel en later de tempel binnen. In dat eerste gedeelte in het heilige. En dan gingen ze de reukoffers brengen. Dan gingen ze de toonbroden verwisselen. En dan keken ze toe dat de lampen die daar aan het branden waren. Dat die nog altijd olie hadden en niet uit waren gegaan. Dat gebeurde elke dag. Maar één keer per jaar ging de hoge priester naar binnen. En dan ging die niet naar dat eerste gedeelte. Maar dan ging hij ook dat andere gordijn doorheen. En niemand mocht binnen in de tempel komen. Vanwege het feit dat daar de Heere woonde, de Heilige. En daar kon een zondaar zomaar niet komen, want daar zat de zonde tussen. Maar die hoge priester die ging niet alleen maar dat eerste gedeelte, dat Heilige binnen. Maar hij ging nog verder naar het Heilige der Heiligen. Want hij had eerst twee bokken genomen en er was er één geslacht. En daar was het bloed van opgevangen. En dan ging hij met een schaal met bloed door dat heilige naar het heilige der heiligen. En daar stond de ark waar de wet van God in lag. Hoe God wil dat we zijn, hoe God ons bedoeld heeft, hoe God ons geschapen heeft. Maar boven die ark was een gouden plaat, het verzoendeksel, met die engelfiguren, die cherubs. Want er was verzoening nodig, omdat wij mensen sinds de zondeval die geboden van de Heere niet meer kunnen houden, maar schuldig staan. Er moest bloed gesprenkeld worden op dat verzoendeksel. De hoge priester smeet dat bloed tegen het verzoendeksel aan, als beeld van de schuld die God wegneemt. En als hij dan weer buiten kwam, dan nam hij die andere bok. En dan legde hij de handen op en dan sprak hij woorden uit die zeiden dat al de zonden van het volk op dat dier werden gelegd. En dat zo ver als dit dier werd weggestuurd de woestijn in, zo ver God de zonden van zijn volk doet. Kon die hoge priester in het Oude Testament zoals Aaron dan zelf voor de zonden betalen? Nee. Nam God dan uiteindelijk genoegen met dat bloed van die dieren, die bokken, die daar geslacht werden en de woestijn in gestuurd werden? Nee, die konden ook die verzoening niet bewerken. Het waren beelden van het grote offerlam, de grote hoge priester die zou gaan komen en die in de Heere Jezus gekomen is. En dat is wat de hoge priester zegt. Wat de Hebreeënbriefschrijver zegt. Kijk eens wie de Heere Jezus is. Gelovige die dreigt af te haken, die zegt, kost het me niet te veel. Je hoort hem eigenlijk zeggen, als je denkt, kost het volgen van de Heere Jezus Christus mij niet te veel. Kijk eens wat het de Vader gekost heeft. Hij zond zijn Zoon. En kijk eens wat het hem gekost heeft, want hij zond hem als hoge priester. Maar met dit verschil, waar de hoge priester in het Oude Testament een dier slachtte en met dat bloed verzoening bracht, deze hoge priester geeft zichzelf als het offerlam. Hij betaalt met zijn bloed. Het kost hem zijn leven. Het kost hem alles. Zoveel heeft de Vader ervoor over. Zoveel heeft de Heere Jezus ervoor over gehad. En je hoort het als het ware, die schrijver van de Hebreeënbrief zeggen tegen die lezers. Kijk nou eens. Wat het de Heere Jezus en wat het de Vader gekost heeft. Om jou te redden. Aanmerk nou eens die apostel.
Aanmerk die hoge priester. En jullie hebben hem toch in het verleden beleden. Jullie hebben toch ooit hem uitbeleden dat hij deze hoge priester is. Kijk nou eens naar wat het hem heeft gekost. Kun je dan nog zeggen, die moeite die ik moet ondergaan, dat lijden en die verdrukking, die prijs is me te hoog.
Het is als het ware alsof de schrijver van de Hebreeënbrief zo'n ouderwetse weegschaal neemt met twee van die schalen en zegt, als je nou op de ene schaal eens legt wat het jullie kost, Hebreeën.
En dat is niet mis. Er zijn er die hebben hun leven moeten geven. En er zijn er die worden gesmaad en ze zijn gefolterd. Lees er Hebreeën 11, dat het tweede stuk daarvan, die in die lijst van die geloofsgetuigen nog maar eens op na vanavond. Bij de maaltijd of als je vanavond een moment voor jezelf hebt of voor je naar bed gaat. Dat is niet gering. Dat doe ik ook niet makkelijk over. Maar dan zegt de schrijver, kijk nou eens wat het God gekost heeft. Hoe hij zijn zoon gegeven heeft als apostel, als hoge priester. Moet dan je hart niet breken en zeggen, Heere, Heere Jezus Christus, wat hebt u veel ervoor over gehad? Ja, u hebt er alles voor over gehad om mij te roepen uit het duister tot uw heerlijk licht. Om mij te trekken tot uw genade. Om de schuld uit mijn leven weg te nemen, te verzoenen. Het heeft u alles gekost. Heere Jezus, als ik u zo zie. Dan verdwijnen al mijn bezwaren. Dan kan ik nooit meer zeggen, het kost me te veel. Want dan zeg ik, voor zoveel liefde van uw kant, dan is de moeite en dat lijden wat het mij misschien kost als ik u mag kennen, dat is in geen verhouding tot wat het u heeft gekost. Zo neemt de schrijver de Hebreeën schrijver ze mee. Al zit tegelijkertijd gemeente nog wat in. Want het feit dat hij als het ware zegt, zie, aanmerk de apostel en de hoge priester Christus Jezus. Christus de gezalfde, de gezondene apostel. Jezus, de naam, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Gekoppeld aan dus zijn opdracht dat hij als hoge priester kwam om zalig te maken. Zo zie je hoe de lijnen verbonden zijn. Maar weet u wat hij eigenlijk ook zegt tegen die gelovigen? Weet je hoe het komt? Dat jullie het dreigen niet meer vol te houden. Jullie zijn verkeerd gaan kijken. Door alle dingen van het leven, door alle moeite in je leven, is je blik van de gericht te zijn op de Heere en op zijn roeping en op wat de Heere van je vraagt en op de toekomst die hij voor zijn kinderen heeft weggelegd. Die is helemaal verlegd. Jullie focus is niet meer op de Heere en op de hemel en op de toekomst. Jullie focus is naar beneden gegaan. Je bent zo in beslag genomen door de zorgvuldigheden van het leven hier. Je wordt zo gevangen door de moeite die je ervaart, ook als gelovige daar in die samenleving in Italië en in die plek waar je gemeente bent. En dat grijpt je zo aan dat je daar als het ware in gevangen bent, waardoor je niet meer ziet op de Heere Jezus Christus.
Dat is natuurlijk precies wat de duivel graag wil. Dat volgelingen van de Heere niet meer op de Heere Jezus gericht zijn, maar dat ze door allerlei dingen zo naar beneden, naar deze wereld worden getrokken en zo in beslag genomen worden door het leven hier, dat het leven met de Heere op de achtergrond raakt, dat het steeds meer afneemt. Hoe die dat doet? Je Bijbel blijft bijvoorbeeld wat vaker dicht als vroeger.
Je hebt zo weinig tijd. En ach, als je s'avonds dan na een lange dag van werken thuis komt. En dan rol je je bed in. En voor je het weet slaap je. En je handen worden minder gevouwen. Weet je wat trouwens in die gemeente van de Hebreeën een groot punt is? Waarom ze dreigen de Here uit het oog te raken. Als de gemeente samenkomt. Dan blijven er nog wel eens plekken leeg. In hoofdstuk 10 roept de Hebreeënbriefschrijver op. Verzuim de onderlinge bijeenkomsten niet. Dus als de blik wegraakt bij de Here vandaan en de dingen van de Here en het gericht zijn op de Here en je wordt ook al ben je christelijk en al ben je kerkelijk en al ben je christelijk gereformeerd op Urk, maar je gaat toch eigenlijk net als de mensen om je heen helemaal op in het leven hier. En wees eens eerlijk, jongelui, hoe gevaarlijk is dat niet? Misschien zeg je wel, dominee, daarom ben ik nog geen volgeling van de Here. Prachtig wat u vanmiddag preekt, maar ik zou bijna zeggen, ik wou dat u tegen mij kon preken van je was een volgeling van de Here, maar je dreigt op te geven. Want ik weet niet eens of ik dat wel ben, sterker nog, ik denk dat ik dat nog helemaal niet ben. Ja, ik zit hier wel in de kerk. Maar laat ik maar eerlijk wezen, dominee, ik ben helemaal in beslag genomen door de dingen van of mijn opleiding, mijn werk. En aan alle kanten merk ik het, alles wat via de media naar me toe komt, al mijn berichtjes en al mijn dingen die ik op mijn mobiel binnenkrijg en al mijn nieuwsfeeds en al mijn dingen en aan social media, aan alle kanten word ik naar beneden gezogen. En ik merk dat dat me zo hier houdt, dat er voor de Here en het gericht zijn op Hem helemaal geen plek is. Als dat nog je leven is. En je nog buiten de Heer Jezus leeft, broeder, zuster, jongeren. Terwijl je elke zondag trouw je plek inneemt. En dat is natuurlijk op zich goed, want u hoorde net dat het gevaar ook is dat je op een gegeven moment ook de samenkomsten niet meer bezoekt. Dat was in die gemeente aan de orde. En als u zegt, ik word helemaal door het leven hier in beslag genomen. Misschien zelfs zegt dominee, ik heb er niet eens last van. Ik vind het eigenlijk wel prima. Ik kom zondags trouw, want ja, dat hoort. En de sociale controle op Urk kan natuurlijk niet gemist worden. Want ik moet natuurlijk op de koffie 's morgens wel kunnen vertellen waar de dominee over gepreekt heeft. Maar mijn hart zit gesloten voor de Heer. Ik leef voor hier en ik leef voor nu. Maar dan leef je dus nog met de schuld van de zonde op je eigen levensrekening. De afgelopen weken is hier in jullie midden in de gemeente weer duidelijk geworden dat ook soms zomaar in één keer, als je nog maar 16 bent, op ingrijpende manier de levensdraad al afbreekt. Als jij dat nou was. Die de Heer Jezus niet kent. Deze apostel, deze hoge priester niet nodig hebt gehad. Want dat is waar, van nature, jij en ik. Van nature zeggen we, ach prachtig die preken dat er een hoge priester is en dat ik verzoening moet hebben. Maar ondertussen leef je vrolijk verder. Zeg, ja, zal wel loslopen op. Maar als je geen hoge priester hebt die in het leven, ja, die hoge priester die is, als je niet die nodiging van die hoge priester, zoals die ook vanmiddag weer naar u en naar jou toe komt, gehoor hebt gegeven en je door zijn roeping en door zijn heilige geest hebt laten trekken en met je schuldige leven, zoals zondaren naar die hoge priester moesten, bijvoorbeeld als ze reiniging nodig hebben, als ze melaats geweest waren, naar de hoge priester moeten om verzoend te worden. Als je met je vuile, zondige leven niet naar deze hoge priester, de Heer Jezus, gaat. En hij roept jou. Misschien ook wel 16 jaar. Of 20. Dan kom je voor de Heer Jezus te staan, maar dan is hij niet meer de hoge priester, maar de rechter. En als hij dan al je schuld aanwijst. En hij moet zeggen, en er was geen hoge priester die voor je betaald heeft want je hield hem buiten de deur, je boog niet voor hem. Dan stuurt hij je weg in de eeuwige duisternis. Vreselijk, terwijl je elke zondag gehoord hebt van het licht. Dan komt de Heer Jezus Christus vanmiddag met het evangelie. En dan roept hij u en dan roept hij jou en dan zegt hij, ga zo niet verder. Kom tot die hoge priester, kom tot de Heer Jezus Christus. Dan is het de Heer die vanmiddag zegt, aanmerkt hem, zie op hem, kom met je leven aan zijn voet. Maar misschien zijn er ook wel die zeggen, dominee. Ik heb ooit deze apostel en hoge priester ook beleden. En want dat staat ook in onze tekst. De apostel en de hoge priester, onze belijdenis. Misschien nog niet eens zo lang geleden. Misschien nog maar een jaar of twee jaar geleden. Dat je hiervoor in de Emanuelkerk of in de Maranatakerk of in de schuilplaats stond. En je mocht daar met andere jongeren staan en zeggen, deze Heere is mijn Heere, deze God is mijn God. Dat je nou vanmiddag moet zeggen, maar daarna, ik was toen in dat jaar van belijdenis doende zo mee bezig. En ik was zo op de Heere gericht en op de roeping. En ik wilde ook nadenken over wat betekent dat ook voor mijn leven. Hoe ga ik dan ook in het dagelijks leven met de Heere om? Want ik heb dan toch een hemelse roeping en ik ben dan toch als een heilige apart gezet. Dan kan ik toch niet zomaar doorgaan, want bij de Heere horen, dat geeft toch ook verplichtingen. Dan mag die toch ook verwachten. En daar was ik mee bezig, maar als u nu kijkt, dominee, is allemaal weg. Ik ben er wel aan begonnen, maar ik heb het niet vol kunnen houden. Ik heb niet kunnen volharden. In deze brief wordt er opgeroepen om te volharden. Je kunt bij wijze van spreken, als je gaat hardlopen, kun je heel hard beginnen. En dan kan het zijn dat je na een half uur zegt, ja, ik ben wel heel hard begonnen, maar ik ben nou helemaal op, ik red het niet meer. Ergens aan beginnen is één, maar volhouden, volhard is te. Dan roept de Heer je vanmiddag terug. Zegt hij, weet je nog, want dat doet hij eigenlijk in die teksten. Weten jullie nog dat je hem beleden hebt, die apostel, die hoge priester, Christus Jezus? Weet je nog die momenten in je leven? Sommigen denken dat het hier om een belijdenis gaat, die werd uitgesproken toen men tot geloof kwam en gedoopt werd. Hè? Dan sprak men uit dat men geloofde in de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. We weten dat allemaal niet. Het is weinig bekend of er in die tijd ook echt al belijdenissen waren. Al kom je in de schrift wel hier en daar wat eerste sporen tegen. Maar uiteindelijk is dat ook niet van belang. Die lezers die worden opgeroepen. Ga eens terug naar dat moment waarop je hem beleden hebt. Waarop je helemaal op hem gericht was. Heilige broeder, zuster. Waarop je helemaal leven wilde vanuit die hemelse roeping. En nou is het allemaal weg. En dan zegt de Heere dat tegen die gelovigen toen. En dan zegt de Heere dat tegen u en jou vanmiddag om te zeggen, kom terug. Ga door de knieën. Je moet weer, zoals we tegenwoordig zeggen, je moet focussen. Je moet weer focussen. Je bent op het leven hier en op je gezin misschien en op je baan en op je studie en op alles in dit leven. En misschien ook nog wel een heel voetbal wereldkampioenschap waar je helemaal in opgaat. De Heere zegt, je hart ligt niet meer bij mij, maar je hart ligt weer in de wereld. Zegt hij, zie op mij. Aanmerkt de apostel en de hoogpriester. Volgeling van de Heer Jezus. Die moet voortdurend zijn meester in de gaten houden. Want die volgelingen van zichzelf, die stellen niks voor. U niet en jij niet en ik niet. We kunnen alleen volharden in het geloof. Als we gericht blijven, als we verbonden blijven op hem die het voor ons volbracht heeft, die ons riep om hem te volgen, de Heer Jezus Christus. Zoek het eens na in je leven. Leef je nou gericht op hem, op Christus? Gaat het je om hem in je leven, want dan gaat het je dus van nature niet. Of leef je ten diepste met een christelijk sausje, jasje eromheen, net als de wereld om je heen voor hier beneden. Dan ben je arm. Als het leven hier beneden je leven is. Want wat zien we dat het aan alle kanten in elkaar stort. Dat mensen in deze wereld die geen uitzicht hebben, geen toezicht hebben, dat die in paniek raken als ze zien hoe het met de aarde gaat en met het klimaat gaat en met de economie gaat en noem het maar op. Ja, dat kun je je voorstellen. Het doet natuurlijk met ons ook wel wat. Begrijpt u me nou even vanmiddag niet verkeerd gemeend? Maar als je niet anders hebt dan dit leven hier. Als wat ze dan zeggen, je moet eruit halen wat erin zit. En je moet vooral zorgen dat als je aan het eind van je leven bent, dat je zegt, ik heb een hele bucketlist en ik heb dit en ik heb dat bereikt. En je leefde alsof het hier het paradijs was en je ziet dat dat paradijs het niet is. Wat ben je dan te beklagen? Maar zijn wij christenen anders? Ja, we zijn geroepen om in dit leven getuigen van hem te zijn en rentmeesters en noem het allemaal op, dat weet ik. Maar uiteindelijk weet een christen, ook als die deze wereld aan alle kanten ziet kraken en ziet schuren en in elkaar ziet storten. Omdat hij gefocust is op de apostel en de hoge priester van onze belijdenis, de Heer Jezus Christus. Omdat hij leeft met het oog op de toekomst vol van hoop. Terwijl je misschien hier wel allerlei wanhoop en verdriet soms meemaakt. Maar uiteindelijk weet een kind van de Heer, het was door alle crises en moeite heen, het komt goed. Want, en dan pak ik even hoofdstuk 1 terug, die apostel en die hoge priester van onze belijdenis, Christus Jezus, Zoon van God. Heeft deze wereld geschapen met de Vader. En heeft hem op grond van zijn hoge priester verlossingswerk uit handen van de Vader gekregen als de hemelse erfenis. En is onderweg met allen die zijn verschijning hebben lief gehad naar die nieuwe toekomst, die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Waarop geen rouw meer is. Waarop geen begrafenis meer is. Ook niet van een jongen van 16. Waar geen moeite meer is. Waar, o wonder, geen zonde meer zal zijn. Waar Christus alles is in al. Waar ze hem zullen zien. Hoogpriester. Die hoge priester in het Oude Testament, die zag er prachtig uit. Ik ga het vanmiddag niet allemaal nog beschrijven, de tijd gaat verder. Prachtige kleding. En een borstklap met de stammen Israël. Ach, van alles over te zeggen. Maar ik verzeker je één ding. Als je die Heer hebt liefgekregen. En je mag straks geroepen door hem zien. Raak je niet op hem uitgekeken. Alleen dan komt het er wel op aan dat je hem dan niet voor het eerst ziet. Omdat je hier al voor hem gebogen bent. Heilige broeders en zusters. Deelgenoten van de hemelse roeping. Aanmerk de apostel en hoge priester van onze belijdenis. Christus Jezus, die getrouw was, vers 2, nog meer dan Mozes. En wie al ons heil besloten heeft, kust de Zoon, de hoge priester, opdat u niet toorne, buig voor hem.